Zo, Simon, het lijkt alsof die tram, jongen, alsof die door de living komt denderen.
Nou, het scheelt ook niet veel, want volgens mij een paar meter hier verder, twee, drie meter
links. Liggen de rails.
En daar liggen de rails hier. Ja, ja, we zitten hier, waar zitten wij nu,
we zitten in het buitenland.
We zijn voor het eerst niet, nou ja, we zijn natuurlijk een tijdje geleden al naar Middelburg uitgewezen. Ja, voor een
beetje buitenland.
Precies. En nu zitten wij in Anvers,
in
de Scheldestad. Een
prachtige oude Scheldestad, ja.
Waar wij opnameweekend hebben.
We hebben opname. En
het is gewoon innameweekend
geweest.
Hoe bevalt
tot nu toe het opnameweekend, Simon?
Nou ja, het innameweekend, want ik moet zeggen, we hadden voldoende tijd ingepland. En alsnog hebben we nu weer tijd tekort, want ja, de Antwerpse horeca heeft zijn deuren wagenwijd geopend.
Zeker.
En het leek ons toch vrij...
Wij waren welkom zonder QR-code. Dat hoeft trouwens ook niet meer nu in België. Maar het was echt een levende vrijheid. Het was druk.
Ja. Maar het is hier hartstikke gezellig hier in de binnenstad. En de tram die dendert. Dus wellicht dendert die straks ook bij u de huiskamer binnen.
Van je linkeroor naar je rechteroor. Ja.
We kijken of we die in stereo vast kunnen leggen. Hebben we eigenlijk een jingle voor de nieuwsflits? Heet het eigenlijk de nieuwsflits? Wat we altijd...
Ja, ik heb hier. Moet je maar eens even luisteren.
Flits! Ja, de nieuwsflits. Die is zojuist geboren. Deze rubriek. Nee, we hebben altijd eventjes vragen. Iedere uitzending vragen we. Hebben we nog iets historisch gezien?
Nou, er heeft zich wat afgespeeld dicht bij huis.
Ja, precies.
Ik bedoel, we hebben altijd wel oorlogen over de hele wereld, maar nu komt het in ene weer dichtbij, hè, zoals dat zo heet.
Ja.
Maar ja, daar is natuurlijk heel veel tijd naar uitgegaan om dat te volgen, denk ik.
Ja, de verschrikkelijke beelden, berichten bereiken ons via krant, de socials en alles eigenlijk. Dus de wereld staat natuurlijk op zijn kop met de oorlog in de Oekraïne. Dus ja, de geschiedenis voltrekt zich voor ieders ogen.
Ja, zeker.
Dus dat is...
En lijkt soms ook zich te herhalen. Hè? Als je sommige verhalen leest, dan denk je van jongens, dat dit nog een keer ook moet gebeuren gewoon. Nou, we zijn nog wat andere feitjes tegengekomen, historische feitjes. En laten we die even over de jingle heen tillen.
Flits! Natuurlijk hebben we ook nog wel met een scheef oog gekeken naar wat andere dingetjes.
Ik zie hier een historisch nieuwsblad voor jouw neus liggen, moet ik zeggen.
Ja, maar die heb ik gewoon voor de sier hier neergelegd, want ik ga dit even voor mijn telefoon pakken.
Uit de elektronische leesmap.
Ja, ik heb heel veel dingen, die heb ik ook net WhatsApp.
Ja, je hebt mij onwijs veel WhatsApp'd de laatste tijd en volgens mij... Er komt een tram aankomen, maar...
Oh, er komt weer de tram aan.
Ja, de tafel trilt om.
Hou alles vast. Hou het familie porselein alsjeblieft nog even vast. Want dat mag niet van de tafel rollen.
Van die Ming-pasta.
Er was op een gegeven moment enkele weken geleden best wel wat nieuws. Want Ernest Shackleton, een ontdekkingsreiziger uit de begin 20e eeuw.
Ja.
Toen werden er allerlei expedities ondernomen naar... Poolgebieden, wie was de eerste Noordpool, Zuidpool, et cetera.
Oh, die tijd, ja.
Shackleton, een Ierse... meneer, die heeft er ook een aantal pogingen gedaan om op en om de Zuidpool van alles te doen.
Ja.
Daar naartoe te gaan en dat niet te bereiken.
We hebben het over Ernest Shackleton.
Ernie Shackleton. En in 1912 werd op het schip de Endurance...
Ja?
Werd vanuit Noorwegen werd de Imperial Trans-Antarctic Expedition gestart.
Ja?
Maar ja, dat schip waarop hij ging, de Endurance,
ja?
Dat werd gecrushed... Dat werd samengeperst door ijs.
Door ijs, zo serieus?
Ijs, ja.
Ja, ja.
En dat is gezonken in de Weddell Sea. En daar is...
De Weddell Sea, de Weddellzee, dat is bij Antarctica.
Ja, precies. En nou ja, goed.
Koud.
En uiteindelijk is er gezocht naar dat schip en dat is inmiddels gevonden.
Ja,
dat is gevonden. En na echt 107 jaar zoeken hebben ze uiteindelijk dat schip gevonden.
Serieus?
En dat is echt een best een goede staat. En dat is heel bijzonder. Dat hebben ze. Ja, dat ligt daar natuurlijk al die tijd op die bodem van de zee. En inmiddels kwam ik op een andere site tegen. Dus ik kwam dit op allerlei nieuwstickers tegen, New York Times, et cetera. En op een andere site kwam ik al meteen. Hup, je kan een ticket boeken. Je kan er naartoe. Het schip.
Maar dat wrak.
Ja, voor 150. Voor 153.000 euro kan je er gelijk al naartoe.
Maar dan, wat krijg je dan?
Ik denk een blikje cola, zak pinda's.
Noedels.
Dan kan je daar... Ik weet even niet of je daar naartoe kan duiken, maar je kan er naartoe. 153.000 piek.
Laten we ervan uitgaan je dat je er naartoe kan duiken. Je kan er naartoe. Je met een snorkel.
Ik kan het niet laden. Ik heb slecht internet in Antwerpen.
Het is Antwerpen.
Het is de schuld van het internet.
Hey, laten we wat centjes op zijn leggen de komende tijd en proberen daar een... Potpourri history uitje van te maken,
ja.
Simon.
Ja, nou, dat was het informatie. Maar in ieder geval, het schip is gevonden. Stop met zoeken. Het schip is gevonden.
Ja.
Je kan er naartoe, 153.000 euro's.
Knoop het in je oren.
Maar het was wel groot nieuws. Het is best wel, ja, het is gewoon bekend. En het is een mooie conditie. Ligt het daar dus nog.
Ja, fantastisch.
We wachten tot er allemaal mensen met 153.000 euro...
snorkel.
Naartoe komen snorkelen. Dus, nou, dat was het. Heb jij nog wat andere puntjes historisch voorbij zien trekken?
Ja, ik had deze ook. Ik had die foto's gezien en hij ligt er echt prachtig bij.
Ja, deze ook. Nou, fijn dat we zo eens gezien zijn.
Ik vond het een fijne leesmap, Simon. Dankjewel,
ja,
jongen.
Nou ja, tuurlijk. Geen dank. Nou, Ronald, we hebben net natuurlijk Shackleton even... Hè, schip. We blijven in de nautische wereld.
Ja?
Ik weet niet of je dat bruggetje mooi vindt, wat ik nu ga maken.
Een bruggetje, nautische wereld.
Ja, de nautische wereld. Want wij gaan het hebben over niemand minder dan toch wel... Ja, Nederlands zeeheld.
Ja.
We hebben natuurlijk diverse gehad. En,
als er eentje uitspringt, is het wel deze.
Dat is toch Michiel Adriaensz de Ruyter.
Ja. Simon, jij bent er ingedoken in de materie. Ja. En ik zou zeggen, neem ons mee.
Nou, ik moet wel zeggen, ik dacht dat die Gulden Sporenslag ingewikkeld was qua kruisverbanden.
Ja.
Maar het is best een... als je zeg maar alleen al... Jan had het natuurlijk over de tocht naar Chatham.
Ja.
En dat was, kort gezegd, een vrij een heel erg gewaagde actie.
Ja.
Waarbij Nederlandse vloot, met onder leiding van Michiel de Ruyter, uitvoer richting Engeland over de rivier de Medway naar Chatham. En dat was een...
De Medway is een zijtak van de...
Van de Thames.
De grote rivier naar Londen, ja.
Precies. Om bij Chatham, dat was een marinebasis, de al iets uitgeklede vloot die daar lag. Die had al wat te kampen gehad, met ook een geldgebrek, et cetera.
Ja.
Om die soort genadeslag te geven.
Oh,
dus om die gewoon te vernietigen. Dus je gaat eigenlijk naar het Hol van de Leeuw en daar vernietig je de vloot. En dan zou het klaar moeten zijn.
Ja.
Dus dat is in het kort natuurlijk die tocht naar Chatham. Niet alleen dat, maar ook Michiel de Ruyter. Maar ook de hele verhoudingen van wat is er vooraf gegaan.
Natuurlijk. Ja,
want Nederland kwam 1648 met de Vrede van Münster. Was de 80-jarige oorlog afgelopen.
Ja.
En eigenlijk dat hele chatten, maar ook die oorlogen. Want na de Vrede van Münster is Nederland eigenlijk vrij snel alweer in een aantal zeeoorlogen met Engeland beland.
Juist, dat is een hele reeks is dat geweest.
Ja, in totaal vier. De Dutch Anglo Wars wordt genoemd. Dus je denkt van, we zijn het klaar met 80 jaar oorlog voeren. Laten we even uitpuffen.
Dat
maar huppakee, de volgende... serie van gevechten stond voor de deur.
Dus je hebt feitelijk een hele jonge republiek.
Ja, die is daar natuurlijk geboren.
Ja.
En
werd er aan alle kanten aan gerammeld om te kijken of die echt stevig stond.
Maar die hele verhoudingen tussen Nederland en Engeland. Nou ja, Nederland, de Republiek.
Ja,
en,
de Verenigde Nederlanden, ja.
Precies, en Engeland. Maar je komt er dan achter dat er veel meer speelt. Tuurlijk, de geschiedenis is natuurlijk altijd een stuk ingewikkelder dan alleen maar het simpele feit van we hadden oorlog.
Het ligt iets complexer.
Ja, precies. Er speelden natuurlijk allerlei handelsbelangen. De interne oorlogen die Bolte Engeland heeft gevoerd. De burgeroorlog was kort daarvoor geweest. De koning was natuurlijk onthoofd. Het was op een gegeven moment Cromwell. Daarna is weer een koning aan het hoofd komen te staan.
Ja.
En die koning had weer banden met onze stadhouder.
Familiale banden.
Familiale banden met Willem III.
Want hij was getrouwd met zijn dochter.
En in de republiek zelf waren ook allerlei belangen die meespeelden. En die republiek was natuurlijk hartstikke succesvol geworden. Met de koloniën, zeg maar.
Ja.
De republiek als zodanig.
Daar werd goed aan verdiend.
Daar werd er goed aan verdiend. Ja. Dus je ziet wel hoe dat een heel complex verhaal is. Maar goed, we gaan proberen het daarom even wat plat te slaan.
Dat is goed, jongen.
Wie weet dat het lukt. Nou, we zijn geflankeerd door onze vrienden Wikipedia en de site van de Defensie.
Ja.
En nog 40.000 andere sites die wij hebben geopend om dit ingewikkelde verhaal een beetje te doorgronden.
Wij gaan het in goede banen leiden.
Maar eerst dacht ik, we gaan even stilstaan bij Michiel de Ruiter. Even een paar kleine...
Ja, Michiel.
Fun fact...
Met zijn blauw geruite kiel.
Ja, want Michiel de Ruiter, natuurlijk, ik moet zeggen, ik heb laatst ook het standbeeld gezien in Vlissingen.
Ja, ja, zeker.
Een standaard een mail, die het land altijd op dat hoofd ja, van dat ja, standbeeld.
Er hoort een mail bij.
Dat
heb ik ook
gezien, ja. Dus dat was echt mooi. Nee,
ik zal je vertellen, mag een kleine anekdote over het standbeeld? Ja, ik kom uit een nautisch geslacht met varende voorouders en... Ik weet nog dat mijn vader vertelt altijd dat mijn opa nog een, ja, hoe zeg je dat, altijd met argusogen naar de Engelsen keek, omdat dat de oude vijand was. Hè. Dat was nog van voor de Tweede Wereldoorlog. Ja, de Duitsers waren toen nog niet zozeer de vijanden van Nederland, maar nog steeds een beetje het gevoel, in ieder geval bij mijn opa klaarblijkelijk, dat de Engelsen dat waren. En als hij in Vlissingen was, bij het standbeeld, wat volgens mij ook nog een keer verplaatst is trouwens, dus ik weet niet waar hij dan stond, maar... Dan vond hij altijd lijken dat Michiel de Ruiter boos en streng naar
Engeland,
Londen keek. Ja, de richting Chatham.
Ja, 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 ja.
En dat kon hem ook ontroeren, heb ik me laten vertellen. Ik dacht, dit moet ik
dat
even...
Moet je even die kleine persoonlijke touch.
Ja, het is 100 jaar geleden, dus...
ja, inderdaad. Die,
leuk.
Ja.
Nou, Simon, sorry, nee, ga verder.
De Ruiter.
Ja.
We kennen hem allemaal, want hij was zeg maar vermaard in binnen- en buitenland.
Ja.
Admiraal, zeeheld, bestevaar. Wat ja. Dan de grootvader schijnt te betekenen. Ik dacht bestevaar, hij kan de best varen.
Ja.
Maar dat is bij zijn biografie. Er worden natuurlijk allerlei dingen die hij als kind al deed... worden natuurlijk toegeschreven aan wat ja, hij later gedaan heeft. Dus hij schijnt...
Dat heeft Michiel gedaan, de kleine Michiel.
Ja, de kleine Michiel. Nee, zo heeft hij ook bij de werkzaamheden aan de grote kerk van Vlissingen... de torenspits beklommen.
Ja.
En toen is hij weer afgeklommen.
En toen dacht ze al, dit gaat een hele grote worden.
Jongens, hou hem in de gaten.
Dit kereltje.
Nee, maar altijd een brani en een vechtersbaas. Dus iemand die onverschrokken was.
Ja, ja.
Ja, dus dat wordt dan toegeschreven. Nee, goed, geboren in Vlissingen, 1607. Zoon van een bierdrager.
Oké.
Ja.
Een Zeeuwse bierdrager.
Ja, precies. Dus een Vlissingenees, Vlissinger.
Vlissingenaar, ja.
Vlissingenaar. Hij is uiteindelijk als hoogbootsmansjongen voor het eerst op een schip terechtgekomen. En uiteindelijk heeft hij zich opgewerkt tot schipper, onderofficier. Uiteindelijk was hij onder de hoede van zijn oom gekomen. En heeft hij ook zijn eerste battle experience gehad.
Ja?
Onder de hoede van zijn oom.
Oh?
Dus die was ruiter in het leger van stadhouder van... Prins Maurits. Nee, maar toen was hij busschieter en toen heeft hij al meegedaan aan gevechten tegen de Spanjaarden. Tijdens het beleg van Bergen op Zoom. En een belangrijke slag hè, in die tijd, in die 80-jarige oorlog, in de opstand. Maar daar waren zeg maar zijn eerste gevechtshandelingen gepleegd. En tijdens dat zeemansleven, ja, het is echt... het ene na de andere mooie verhaal komt naar boven.
Ja.
Maar hij werd dus op een reis werd hij door Spanjaarden gevangen genomen. Hij was gewond geraakt, werd hij gevangen genomen. En toen ontsnapte hij bij A Coruña.
Ja.
En toen is hij met een paar mensen waarmee die medegevangene was, is hij terug naar Nederland gelopen.
Vanuit Spanje?
Ja,
uit A Coruña. Vanuit A Coruña.
Jongens, we gaan. Dus dat is zo bijzonder dat hij... Ja, dat staat er gewoon zo in de bronnen. Gelopen. Ja. Hij is gewoon naar Nederland gelopen. Maar goed, dus zijn er dus nog veel meer verhalen. Nou ja, eigenlijk had hij dus zijn scheepspak aan de wil gehangen. Hoe noem je dat?
Ja, mast gehangen. Zo'n blauwgeruite kiel.
Ja. En toen kwam die Nederlands-Engelse zeeoorlog. En toen was hij toch alweer, moest hij toch alweer het schip op. Hij moest vechten voor het land.
Oh, serieus?
De Republiek.
En dat begon met de zogenaamde eerste... Engels-Nederlandse zeeoorlog.
Precies, precies. Nou, de Republiek was natuurlijk machtig geworden. Had een grote vloot opgebouwd. Verdiende overal geld met de handel. Wereldwijde handel was een enorme handelaar natuurlijk geworden.
Ja.
Van de specerijen, maar natuurlijk ook de slavenhandel, et cetera.
Ja, precies. Ja.
Alles eigenlijk wat je daar van bij kan voorstellen. Dus uiteindelijk, om er een soort van stokje voor te steken, had het Engelse parlement in 1651 de Act of Navigation ingesteld. Wat betekende dat de Engelse, dus handel met Engeland, van Engeland naar andere gebieden, dan ofwel van andere gebieden naar Engeland toe, mocht alleen door Engelse schepen worden gedaan.
Oké.
Hollandse schepen, om het zo maar te zeggen, die konden dat niet. Dus ook niet naar de kolonie in Amerika.
Ja, eigenlijk een soort economische sanctie.
Precies. Dus de Nederlandse handel in Amerika werd daardoor flink beperkt.
Oké, ja.
Dat was best een vervelende wet, laat ik het zo zeggen.
Ja, voor de Nederlanders natuurlijk, ja.
En die beide naties die begonnen zich al een beetje voor te bereiden op oorlog. Nou, dit naast vele andere dingen zorgde dus voor die wrijving. En op een gegeven moment was er een moment in mei 1652... dat onze luitenant-admiraal Maarten Tromp, die begeleidde, had een soort...
Ook zo'n bekende zeevaarder, de Ruiter Tromp.
Precies, Tromp. Die begeleidde een groep handelsschepen door de Engelse wateren, door het kanaal.
Ja.
Maar die Engelsen hadden ook nog een soort regel dat je... ze stonden er eigenlijk op dat je, als je door die Engelse wateren ging, dat je ze moest groeten door de vlag te strijken. Dus de vlag op je schip.
Allemaal regels bedenken zo, ja.
Ja, precies. En Tromp die deed dat dus te laat.
Oh.
Ja, dus als een bewijs, je moest je daar soort van onderdanig opstellen als je daar doorheen kwam varen. Hallo.
Door het kanaal.
Ja.
Ja.
En hup, naar beneden met die vlag.
En want, hij was iets anders aan het doen.
Luitenant-admiraal. Luitenant-admiraal.
Jongens, wat is er?
Wij moeten die vlag nog strijken.
Hé, hey, zit deze knoop nou scheef?
Luitenant-admiraal, die vlag moet nog gestreken.
Jongen, ik heb eerst wel eens even zin in een kopje thee. Heeft er iemand... heeft iemand bij sloffen gezien? En wat een enig portretje heb ik hier. Kijk eens, dit is...
Hij luistert niet. Hij hoort het niet.
Wat vind je van deze schoenen? Die heb ik laten maken. Vorige week in de Kalverstraat. Wist je dat ik twee... kruiken je neven op kan tillen met mijn linkerarm. Niet opletten.
Hij hoort het niet van. Hij is met hele andere dingen bezig.
Nee. Je moet dan links... Je gaat de Schrijverstraat in en dan moet je links de Kalversteeg in. Zeg maar tegen Rudy dat je namens Tromp komt.
Luitenant-admiraal, het lijkt er toch op dat ze gaan schieten, hoor.
Oh, wacht even, jongens. Volgens mij... jongens, strijk die vlag eens even. Nou, uiteindelijk begonnen er toen wat schermutselingen. Ja, en toen is er een hele reeks van zeeslagen eigenlijk... hebben zich afgespeeld, zeg maar. Met die zeeslagen die vervolgens daarop volgden. Van 1652 naar 1653, et cetera. Ja. Is bij een van die zeeslagen is Tromp ook gesneuveld. Er komt inmiddels een ambulance hier voorbij.
Ja, maar we zitten in een big city, dat hoor je wel.
Precies. En de Engelsen hadden dus wel hier en daar ook wel wat successen. Maar uiteindelijk begon het bij hen ook wel pijn te doen. Want zo'n oorlog voeren is natuurlijk een dure aangelegenheid.
Ja.
En daarnaast waren er natuurlijk ook twee protestantse naties die natuurlijk elkaar aan het
aftrekken waren. Eigenlijk een soort broedertwist.
Uiteindelijk is er wel vrede gekomen.
Ja.
1654, het verdrag van Westminster.
Ja.
Nou, uiteindelijk, na nummer 1, komt...
Nederlands-Engels oorlog.
Part 2, The Reckoning.
Ja.
Zoals deze.
Was die beter dan de eerste? Of?
Er werd ook hier flink geknokt.
Ja.
In 1665 breekt die uit. Die heeft 2 jaar geduurd. Voor de statistici onder ons 1665 tot 1667.
Ja.
Er gebeurt van alles. Een aantal belangrijke zeeslagen ook. Slag bij Lowestoft, waarbij de Republiek ook op zijn donder krijgt.
Ja.
En uiteindelijk is de Ruiter degene die... hij wordt uiteindelijk admiraal. En het lukt hem om de boel, de zeeslagen, te hervormen. Het zijn in het begin chaotische zeegevechten. En hij maakt er een soort strak gecoördineerde operatie van.
Oké.
Nou, en dan varen we zo toch zo'n beetje richting Chatham.
Ja.
Want daar gaan we nog eventjes op inzoomen. Dat is aan het einde van die Tweede Engelse Zeeoorlog. En ja, die strijd die duurde nog wel voor. Het heeft 2 jaar geduurd natuurlijk. Ja. Maar die republiek die wilde op een gegeven moment een soort van slag uitdelen. Een soort vernietigende slag om dus even de boel te beëindigen.
Ja.
En dat was dus dat idee van de befaamde tocht naar Chatham. Want Chatham, daar lag de Britse marine, zoals ik al zei. Nou, en wat daar gebeurt, dat gaan we in part 2 beleven.
Simon, dat was een mooie introductie van de hele context rondom toch naar Chatham, waar we het zo meteen over gaan hebben.
Ja, ja.
Het tijdsbeeld hebben we prachtig neergezet. Chapeau. Wij gaan door naar het volgende item.
En wat is dat item?
We horen net de tram bulderen, maar volgens mij hoor ik nog iets anders.
Laat het maar bulderen, jongens. Ik heb het lont geroken. Wat heb jij voor in dat kanonkanon? Even voor de mensen thuis.
Het kanonkanon, wat is dat?
Wij maken onze eigen alternatieve kanon.
Zeker, ja. Ja.
Wij zijn overigens zeer te spreken, uiteraard over de kanon van Nederland, die ons ook al.
Maar ook die over van Zwolle.
Van Zwolle, ja, je hebt
heel allerlei erg over te spreken.
Nationale, lokale kanons. En we hebben er ook een, we zijn er zelf eentje aan het maken.
Ja.
Gewoon leuk, voor de leuk.
Het is wel een hele goede
tot nu toe. Aangeboden door het ministerie van Volks.
Kleurkrijtjes.
Ja.
Hey, ik heb er eentje die toch wel een beetje verband houdt met de oorlog die nu woedt in Oekraïne.
Ja, 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 ja.
Want de Russen, de Sovjets eigenlijk moet ik zeggen,
ja.
Daar waren wij in Nederland in de jaren 50 ook wel voor op ons hoede. De Koude Oorlog woedde, zoals iedereen wel weet. En in de jaren 50 werd er in Nederland een netwerk van zogenaamde luchtwachttorens gerealiseerd.
Oh ja, ja.
En die torens die dienden als luchtobservatiepost. En wat gebeurde er feitelijk op die torens? Er stonden een aantal mannen op. En die keken met verrekijkers, tuurden zij de lucht af om te kijken of er Russische vliegtuigen aankwamen.
Die waren gewoon aan het kijken.
Die waren feitelijk de hele dag aan het kijken. Ja, ja. En die stonden dus door heel Nederland. En heel vaak maakte men gebruik van bestaande gebouwen, zoals kerktorens. Maar als er niet waren, dan werden er speciale luchtwachttorens gebouwd. Ja. En die zien er een beetje uit als een soort visgraat beton elementen, hoog gestapeld. Een soort raadstructuur. En dat netwerk bestond uit 276 observatieposten. En 139 daarvan waren dan nieuw gebouwde luchtwachttorens.
Maar je zou toch verwachten, ja, maar in die tijd al met radars en
het waren gewoon verrekijkers. hele grote verrekijkers. En in het dorp waar ik opgroeide stond er ook een.
Ook zo'n toren?
Ja, maar voordat ik werd geboren werd hij al afgebroken en werd de basis gebruikt als een schuurtje. maar ik herinner me nog een artikel uit de jaren 90 in een lokale courant, waarin de mensen die ik op dat moment gewoon nog kende, een verhaal deden over hun tijd op die torens. Dus de mensen uit het dorp, een paar mannen die al oud waren, die hadden nog op die torens gestaan.
Dat waren gewoon mannen die eigenlijk ook ander werk deden? Of dat was hun volledige functie?
Nee, dat is in hun jeugd, denk ik. Ja, en zij legden dus uit dat ze met verrekijkers de lucht afturen. En ze waren getraind om verschillende type vliegtuigen op verschillende afstanden te herkennen.
De hele dag met de verrekijker?
Ja, en wat ik ook nog vond was dat de torenwachters, laat ik ze zo maar noemen, uit mijn dorp, dat die op een gegeven moment tegen een torenwachtersclub uit Amersfoort een voetbalwedstrijd hadden. En dat werd breed uitgemeten in de jaren 50 krantenberichten. Dat het echt een superspannende wedstrijd was.
En die moesten toch een soort energie kwijt. Ja, de hele dag maar kijken naar met die verrekijker.
Ja, dus die hadden ook een soort van vriendennetwerk. Was aan het luchtwachttorennetwerk.
Het is hartstikke bizar. Maar dit is natuurlijk wel de jaren 50 hebben we het dan over. Hè?
Dus ja, men was echt bang voor de Russen nog. Hè?
Ja, ja, ja.
Het was net
maar
vijf jaar na de oorlog.
Maar dan begon al wel te spreulen. Zat al wel.
Ja, men was echt,
zit er goed in.
Ik weet nog van mijn familie dat de mensen echt zo bang waren voor een derde wereldoorlog dat ze naar Amerika emigreerden massaal.
Oh. En er waren een paar dappere torenkijkers.
Ja, die bleven.
Die bleven
enorme verrekijkers.
Ja, ik vind het wel echt heel bijzonder.
Ik zou zeggen, Google het eens of kijk even op onze Insta, want er komt vast wel een mooi plaatje voorbij.
We gaan hier zeker een plaatje van delen.
Dat was voor deze keer mijn item dat ik aandraag voor het kanonkanon.
Nou,
dus de aanwezigheid
ik moet wel
van
zeggen, hij heeft iets.
Hij heeft iets. Nou, heeft Simon, iets. Ik geef hem aan jou. Hier
omdat
is het
ik gewoon, ook in die tijd, ik vind het gewoon zo bijzonder dat echt zomaar visueel als zodanig moesten.
Ja, bizar, hè?
Maar misschien denken we al veel te veel vanuit.
Simon, ik heb hier 3 kanonskogels voor jou.
Ja, wij schieten dus je kan een score krijgen van 1 tot en met 3 kanonschootjes.
Ja.
Twee is, dat weet nog dat steeds niemand.
Moeten we nog steeds even uitzoeken.
Er komt een soort sub-kanon voor, denk ik.
Ja.
En drie is, nou, die schieten we zo die kanon
in. Gaat geheid ja. Die kanon in.
Oké, daar gaat hij.
Ah, dat is chic.
Hij mag erin, hoor.
Dit is oh, die
ja, ik vind deze zo bijzonder. Maar dit is ook weer zo'n ding wat je gewoon...
Ja, niet, ja, precies. Ja, bij
die
mij
verdient
stond
het
dus...
gewoon om in een kanon een plek te krijgen.
Dat schuurtje waar die toren op stond, die stond naast mijn school. Daar keken we elke dag op. Een schuurtje. En dat was dan op een gegeven moment... 10 jaar later lees je in de krant dat daar een luchtwachttoren stond.
Ja. Zou je daar ook een medaille voor krijgen?
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Luchtwachttoren wachten.
Serieus, daar ben ik wel echt serieus. Hier moet ook even induiken.
Oké.
Gewoon het hele, de hele...
Ik denk dat als wij onze kanon aanbieden... dat we ook een boekwerkje met de context moeten geven.
Ja, absoluut. Ja,
dan
precies.
Zoeken we het nog even uit.
Oké.
Hey, dankjewel Simon. Ik ben blij dat er weer een mooie aanvulling hebben.
Hij is er weer bij. Deze gaan we de... ik zou zeggen, gooi die jingle er maar in, jongens.
Komt-ie. Over klallende kanonnen.
Ja,
nou, wij waren in Chatham. Wij gingen naar Chatham.
De tweede Engelse-Nederlandse zee-eurillig.
Ja.
Part 2.
Yes, part 2.
Part 2. Ja, part 2, jongens. De tocht naar Chatham. Nou, en dit is natuurlijk in de Nederlandse maritieme en... ja.
Historie, een heel belangrijk
een hele belangrijke...
Hey, Michiel die had de eerste Nederlandse zeeoorlog heeft hij toch weer gevoerd. Hij werd teruggevraagd uit zijn retirement.
Ja, hij werd weer teruggevraagd. De admiraliteit in Zeeland die zei, joh, je gaat... We hebben je nodig.
Ja,
je
moet
sorry,
je
Michiel. Doen. Maar hij had een mooi pand gekocht in Vlissingen. En hij wilde een soort van rentenierige. En
zei,
nee, jij gaat mee. Je gaat met ons mee. Hij zei, ik doe het maar op voor dat ik er maar één tocht doe. Nou,
okay.
We weten inmiddels waar dat geëindigd
dat is.
Hij heeft daarna een bloeiende carrière gestart. Ja. Hier, op zee. In de naam van de Republiek natuurlijk ook. Uiteindelijk die oorlog die duurt weer 2 jaar. Die tweede oorlog die is op een gegeven moment zijn tweede jaar in 1667. Ja, dan heeft Johan de Wit, raadspensionaris, gedurfd plan uitgedacht.
Okay.
We gaan naar het Hol van de Leeuw met de Nederlandse vloot. De Ruiter aan boord, jij leidt de boel. Zijn broer Cornelis de Wit, die was gedeputeerde te Velde. Die zou ook meegaan en dan zouden ze gewoon aan de doorstep... de British Navy in de pan.
Zou echt naar Engeland gaan?
Ja, maar ja, dan wat moest je dan doen? Dan moest je de Thames op, dan moest je de Medway op. Dat is een soort zijtak.
Ja.
En dan moest je nog hier en daar een fort langs slalommen. En je moest de ketting over.
Want die vloot lag echt goed beschermd achter allerlei fortificaties.
Voor de, precies.
En een ketting dus.
Ja, en dat is ook wel een heel gek iets natuurlijk. Ja, zo'n gigantische rivier, een ketting. Van nou, hoe lang moet dat ding zijn? Maar die ketting, dat was eigenlijk een soort... dat was inderdaad een bescherming voor de vloot.
Ja.
En ze hadden ook schepen laten zinken in bepaalde vaargeulen... zodat er een extra beschermlaag was.
Okay.
Zodat je er niet zeg maar, zomaar bij kon.
Ze zagen hem een beetje aankomen...
Ja, en die ketting, dat was eigenlijk in de rivier, verderop bij... En die ketting, dat was eigenlijk, dat was echt letterlijk gewoon een ketting. Die lag bij Gillingham. Hadden ze een op 9 voet onder de waterlijn hadden ze die ketting gespannen of gehangen, hoe moet je dat zeggen?
Heen onder water, ja.
Ja, en dat was eigenlijk al nog uit de tijd van toen de Spaanse Armada natuurlijk een bedreiging was voor het Engelse eiland.
Oké.
En dat was in die tijd nog een soort constructie van allerlei palen en trossen, touwen en kettingen en wrakken.
Ja.
En dat vind ik zo mooi. Dat blijft Wikipedia heerlijk. Was zelfs een houten torenspits erin geknald.
Echt?
Ja, dus er was van alles erin gegooid.
Ze hadden gewoon alles in die rivier gegooid.
Om het zo moeilijk te maken. Wie dan ook, Spaanse Armada. Maar ja, goed, als zij dus die Medway op zouden willen gaan... dan moesten ze dus door die ketting heen. Want later is dat dus wel een echte ophijsbare ketting geworden in de hoofdgul, zeg maar.
Oké.
Dus ja, daar moet je dus allemaal rekening mee houden.
Ja.
Hoe is het nou gegaan op 4 juni 1667?
Ja.
Vertrok de Nederlandse vloot.
Okay.
Ja, die Nederlandse vloot die dat klusje moest gaan klaren...
Ja.
Die bestond uit zo'n 60 schepen. En er was ook nog iets anders bijzonders. De mariniers, oftewel ja, soldaten die amfibische acties konden uitrichten, die waren opgericht om deze slag zeg maar succesvol uit te kunnen voeren.
Oh, serieus?
Ja.
Dus die konden zowel op het water als op het land?
Ja, dus dat zijn gewoon precies, die waren dus er echt op getraind. Ja, en wat Defensie ook vertelt is dat Jan de Wit en de Ruiter, die zagen dat nut daarvan in, van een soort permanente groep soldaten met zeebenen. Soldaten met zeebenen.
Oh,
tussen aanhalingstekens.
Oh,
ja.
Top.
Die ook gewoon over die vloot verspreid konden worden. En gewoon heel goed inzetbaar waren.
Heel slim.
Dus op 10 december 1665 zijn deze scheepssoldaten onder leiding van de baron van Gent is het opgericht en zijn ze aan de slag gegaan.
Ze gingen mee naar de overkant, hè?
Die zijn meegegaan.
Okay.
We hebben dus een ketting. Daar moeten we doorheen varen. We moeten slalommen over de Medway.
Ja.
En 4 juni vertrekken ze. 6 juni bereiken ze de monding van de Theems.
Ja.
De orders van wat gaan wij nou precies doen.
Ja.
Het was allemaal geheim gehouden. En Cornelis de Wit die opende dus, terwijl ze al op weg waren, de orders. En die zeiden van, nou, dit gaan we doen.
Oké.
Jongens,
dus pas openen als je onderweg bent.
Ja. Dat is precies. Dat was ook daar. We gebeurde dat. En er was wel bezwaar daar op zee. Maar goed, uiteindelijk, jongens, dit gaan we gewoon doen. Terwijl zij zeg maar die Engelse wateren binnenkwamen, was het natuurlijk voor die Engelsen van, ja, wat gaan die doen? Het was niet een soort van kiekeboel, hier zijn we.
Ja, dit kunnen wij, nu gaan we weer terug.
Nu gaan we weer terug. Dus, op 10 juli kwam de Nederlandse vloot bij een fort, Sheerness.
Ja.
Dat hebben ze gebombardeerd.
Dat ligt aan de monding van de Medway, hè?
Dus dat werd echt flink onder vuur genomen.
Ja.
Er waren dus ook Nederlandse mariniers, die werden daar ook ingezet om de boel over te nemen, zeg maar.
En die gingen dus aan land om dat fort over te nemen?
Ja, en dat te verwoesten.
En dat was de eerste succesvolle ingreep van de mariniers?
Precies.
Dat is goed bedacht.
En op 12 juni naderde uiteindelijk die vloot de blokkade, oftewel de ketting.
Oké.
En de Engelsen probeerden natuurlijk de verdediging in orde te brengen. Ja. Maar ja, het ging natuurlijk allemaal vrij snel.
Ja.
Maar de Nederlanders was het uiteindelijk toch gelukt om de vaargul vrij te maken. Maar die ketting, dat was dus, hoe is dat daar nou mee gegaan? Die is uiteindelijk losgemaakt. Het bekende verhaal is dat die ketting gebarst is. Ze zijn er doorheen gevaren. Hij is gebarstig.
Ja, ja.
Maar dat schijnt dus een meer een soort lyrische beschrijving te zijn. Maar ze hebben hem los weten te maken.
Ja.
En zodat zeg maar, die ketting geen blokkade meer vormde. Dus het is niet zozeer dat met een soort turboschip door dat ding heen zijn geknald.
Ze hebben hem keurig losgemaakt.
Hij is losgemaakt.
En dan konden ze verder.
Zo!
Keurig terughangen.
Keurig terughangen. Ze hebben de ketting netjes terug. En toen hebben ze dus gedaan wat...
Ze kwamen dus bij de vloot terecht.
Ja, en toen zijn ze bij die vloot aangekomen. En toen hebben ze... wat ze hadden gedaan was branders. Ze hadden dus branders. Dat waren schepen die ze in de brand stoken.
Oh jezus, ja.
En die werden op die schepen afgestuurd.
Dus die Nederlanders die stuurden brandende schepen op die Engelse schepen af.
Ja, en daarmee werden die schepen natuurlijk... Die vlogen ook in brand. Die werden geraakt erdoor. En zo... zodoende werd zeg maar die vloot vernietigd. En er werd ook wat buit gemaakt. Namelijk de HMS Royal Charles. En dat was natuurlijk het vlaggenschip van de Britse marine.
Ja, pronkstuk.
En daar heb jij volgens mij nog wel over te vertellen.
Ja, nee, god. Die hebben ze meegenomen naar Nederland.
Ja, want waar staat dat ding?
Nou ja, wat ik weet is dat ze hem hebben meegenomen naar Nederland. Dat hij uiteindelijk is terechtgekomen in Hellevoetsluis. Dat hij daar lag weg te rotten.
Yeah?
Dat ze hem daar uit elkaar hebben gehaald. Om een soort recycling. Cradle to cradle was toen al heel erg hip.
Yeah?
Maar de spiegel, het wapenschild van het Verenigd Koninkrijk, dat hing achterop die Royal Charles. Die hebben ze keurig gedemonteerd. Ja, en ik weet niet waar hij eerst naartoe is gegaan, maar hij hangt nu in het Rijksmuseum in ieder geval.
En daar hebben we hem volgens mij ook gezien, hè?
Zeker, ja.
Het is ook wel wat. Dus je gaat naar binnen bij het Hol van de Leeuw. Je maakt van alles stuk.
En je neemt ook nog een
pronkstuk mee van de marine. En dat is natuurlijk wel wat. Maar in Engeland dachten ze, oh god, ze gaan invallen hier. Dus er was wel wat rep en roer en paniek.
Ja, ik kan me voorstellen, ja.
Maar de Ruiter die zei, ja, we gaan niet verder doorvaren, zeg maar. Dus,
ze hebben het ermee gelaten.
Ja, precies, dat was onverantwoord. Ja, en toen was dat, dit was gewoon een hele succesvolle operatie.
Ja.
En, maar ja, dan nu de hamvraag. Waar was de Ruiter precies?
Ja, dat vroeg, die vraag stelde Jan ook, hè?
Ja.
Want die Michiel de Ruiter, die werd dus door Johan de Wit naar Londen gestuurd met de vloot. Ja. Maar was hij erbij? En op wat voor manier was hij er dan bij?
Was hij erbij?
De Ruiter, was hij erbij of niet?
Ja, was hij erbij of niet?
Ja, dat is de hamvraag die Jan ons ook meegaf, Simon.
Want hij, bij thuiskomst heeft hij wel natuurlijk alle lof gekregen voor de...
Ja, zeker. En zo kennen we het verhaal natuurlijk allemaal van de ja, basisschool. Precies. Hè?
Ja, het is echt een succes wat aan hem kleeft natuurlijk.
Ja. Nee, er is een aantal bronnen dat zegt... Hij was ziek op het moment dat de raid on the Medway plaatsvond... Dat hij eigenlijk helemaal geen actieve rol had.
Dat hij zeg maar zoals Frank Lammers van het schip af komt.
En andere bronnen zeggen weer, hij was juist daarvoor ziek geweest. Van de malaria of van een lont, wat was het ook weer? Een lontvonk uit een eerdere slag die in zijn longen was terechtgekomen. Dus geen eenduidigheid over het feit wanneer hij precies ziek was.
Ja.
En dan heb je ook nog... Andere bronnen die weer zeggen, nee, hij had er gewoon geen zin in. Hij was angstig, hij wilde er niet bij zijn. En Cornelis de Wit heeft eigenlijk de hele uitvoering gedaan.
Ja.
En pas op Moment Supreme gaf hij acte de présence. Maar de hele voorbereiding die liet hij aan zich voorbij gaan. Omdat hij eigenlijk feitelijk geen zin bleek te hebben in de hele raid. Hij had geen vertrouwen in het succes, in de succesvolle afloop.
Ja.
Ja, mijn conclusie is... Ik weet het niet, ik was er niet bij, Simon.
Jij was er niet bij.
En ik kom er met al die verschillende bronnen, ik kom er niet per se achter, joh.
Nee.
Wat er nou precies gebeurd is. Wat we wel weten, is dat wij keurig op de basisschool leren dat Michiel de Ruiter de ketting overvoer. Terugkwam met de Royal Charles. Nou, dat laatste, dat is een feit, hè, dat de Royal Charles meekwam.
Uh-huh.
Maar wat zijn aandeel daar precies in is geweest, blijft een beetje gissen. Hey, en de Ruiter, die leefde nog langer gelukkig?
De Engelse zeeoorlogen die hebben nog voortgeduurd. We zijn er natuurlijk 4 geweest in totaal.
Ja.
Maar hij zelf is in 1676 door een kanonskogel zijn beide benen geraakt. In confrontatie weer met de Fransen. Maar goed, hij wordt dus geraakt door die kanonskogel. En een week later overlijdt hij aan zijn verwondingen. Zo wordt zijn lichaam teruggebracht naar Nederland. En wordt hij begraven in de Nieuwe Kerk.
En daar ligt hij nog steeds.
En daar zijn ook alleen al de begrafenissen ook enorme verhalen over.
Ja,
de processie. En dat iemand bezwijkt die zijn harnas moet tillen. En ja, het is weer ook dit weer ook heel bijzonder en boeiend om te lezen.
Van begin af aan een heldenstatus toegeschreven.
En de sleutel van zijn graf, van de Nieuwe Kerk, is dus... Er is de Nieuwe Kerk heeft zelf een sleutel aan de sleutelbos hangen. Maar er is een studentenhuis in Rotterdam dat ook een sleutel heeft.
In Rotterdam.
En dat past op de deuren. Dus die zouden in principe die kelder in kunnen. En dan ligt hij dus met allerlei eren versierselen.
Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Ronnie!
Hey Jan, goedenavond jongen.
Goedenavond jongen, is Simon er ook of niet?
Nee, Simon die is op een cursus geschiedenisleraarfobie.
Oh god, het arme schaap. Nou ja, goed, ik hoop dat die er beter uitkomt, zullen we zeggen.
Binnenkort heeft hij ook een sessie met jou, geloof ik, hè, om eventjes de confrontatie aan te gaan weer.
Ja, dan kom ik met z'n tweeën op de bank en dan, ja goed, we gaan hem gewoon een handje helpen.
Ja, precies. Kijk.
Komt helemaal goed. Hoe is het met Chatham?
Ja, Chatham is goed.
Ik ben heel nieuwsgierig.
Jan, wat vond je van Eichmann, de vorige aflevering, het verhaal van Eichmann?
Ja, die was goed, man. Ik vond het een bijzonder boeiend verhaal. Ik blijf sowieso een intrigerend verhaal vinden, hoor, van Adolf Eichmann.
Fijn dat we daar ons in mochten verdiepen. Ja, volgens mij een duimpje omhoog hebben, Jan.
Ja, nee, zeker. Niet één, maar twee duimen. Goed gedaan, man.
Top. Super. Jan, wat heb je voor de volgende keer voor ons?
Ja, jongen, moet luisteren. We zijn natuurlijk het hele gedoe met Oekraïne. Ik sta voor de klas en toevallig zit ik nu precies met mijn derde klasse in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. En werkbaar. Ja, de verbanden die tussen de oorlog in Oekraïne en de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog te trekken zijn, die zijn bijna 1-1. En een van de keerpunten in die periode en een van de belangrijkste onderdelen daarin, dat is natuurlijk de conferentie van München geweest.
Ik ken het van horen zeggen. En
We gaan er ons in verdiepen. En jij zegt ook dan de parallellen met nu, dus met Rusland onderzoeken.
Dat zijn wel hele mooie parallellen.
Oké.
Okay. Hoe ik zei, het verdient wat extra onderzoek. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat verdrag van Mietje erin zat.
Oké, okay. Nou wij gaan ons erin verdiepen. Ik bel zo meteen Simon even op.
Ja, trek hem even uit die cursus. Zeg dat we aan het werk moeten.
Ja, is goed. En jij belt hem op, hè, voor de knuffelsessie.
Ik bel hem voor de knuffelsessie, want Job moet er even overheen.
We spreken je de volgende aflevering weer, joh.
Is goed, man.
Oké, okay. Hoi hoi.
Ciao, hoi.
Simon, ik heb jou een Nelson Trousers beloofd. En je kan hem krijgen ook.
Nelson's Trousers, the Trousers of Nelson.
Nelson's Trousers!
Trousers of Nelson.
Ja. Wij zitten nog steeds in het wonderschone Antwerpen.
Ja.
En daarom had ik gedacht, ik zoek iets met trousers en Antwerpen.
Mm-hmm.
En dat is het volgende geworden.
Ja.
In Antwerpen, hier zo, in Onze Lieve Vrouwen Kathedraal, bewaren men...
Waar we vandaag geweest zijn.
Zijn we vandaag geweest. Ja? We hebben de Rubens bekeken.
De kiekjes kunnen we misschien op Insta zetten. Ja?
Precies. Maar daar bewaren men in die kerk tot in de 16e eeuw het Sanctum Praeputium Domini.
Oké, iets heiligs.
Ja, zeker.
Ja.
En... Het was de heilige voorhuid van Jezus Christus.
Nee, dat... Echt waar?
Ik dacht, dit is wel meldenswaardig om in Nelson's Trousers te gooien.
Maar wacht even.
Want zoals je weet was Jezus een Joodse man en die werd besneden. Het verhaal ging dat de vooruit bewaard gebleven is. Die was dus klaarblijkelijk in Antwerpen terechtgekomen, maar volgens mij ook nog in 20 andere steden.
Dat is zo toevallig.
Er waren meerdere exemplaren in omloop. Dat is wel vaker bij reliquieën natuurlijk, hè, bij splinters
van het kruis en
spijkers van het kruis.
En... Ja, en splinters van... Ja, precies.
En de Onze Lieve Vrouwenkathedraal hier, die had als enige in de Nederlanden dan dit een bijzondere, uitzonderlijke reliquie.
Ja.
En hoe is die in Antwerpen terechtgekomen, al dan niet, al dan wel? Dat zo... Er was een kapelaan die samen met Godfried van Bouillon, die ken je misschien nog wel.
Ja, zeker.
En Boudewijn de eerste van Jeruzalem,
koning van Jeruzalem,
die ging op kruistocht. En die zouden rond het jaar 1100 dit reliquie daar hebben gevonden, denk ik. Duizend jaar later. Nou, ongelooflijk. En die hebben dat meegebracht uit het Heilige Land en aan de stad Antwerpen geschonken, aan de kerk daar zo. 300 jaar later werd er naar aanleiding van een broederschap opgericht en dat heette...
Nee.
Het broederschap van der heilige besnedenissen, onze liefsheren Jezus Christi, in onze lieve vrouwenkerken Antwerpen. Nou, dit genootschap...
Wat een verhaal is dit weer.
Het is nog niet helemaal klaar. Dit genootschap hield jaarlijks een processie en dan werd het praeputium werd getoond aan de mensen op straat. Want hier is hij, hij is er nog. En ik zei al in het begin, men bewaarde, want het is er niet meer. Het is waarschijnlijk tijdens de beeldenstorm van 1566 verdwenen.
Wordt het in een studentenhuis in Rotterdam?
Waarschijnlijk.
Wordt het waar bewaard? En is het...
De sleutel van het glas van Michiel de Ruiter.
Ja, precies. Jeetje, wat een verhaal is dit. Maar ook dat broederschap.
Ja.
Maar hoe zou dat de laatste vergadering zijn geweest? Nou, ik vind het een trousers itempje van heb ik jou daar.
Ja.
Nelson's Trousers, the Trousers of Nelson. Trousers of Nelson.
Zo Simon, het zit er weer op, jongen. Ook deze aflevering staat op tape.
Die staat op tape. Ik zal zo de spoelen terugspoelen.
Ja, dat is goed. Dat is handig voor het bewerken.
Ja. Nee, jeetje. Maar ja, hele onderwerp van de Ruiter. Het is mooi om daar nog eens even wat...
Ja, het is wel echt een fantastische sprookje, dan wel geschiedenis.
En ik wil nu wel ook weer eens even naar de Nieuwe Kerk om dat nog eens even te gaan bekijken.
Nou, gaan we dat maar eens eventjes doen.
Ja, toch?
See you there.
Kunnen we na deze sightseeing hier in Antwerpen, Amsterdam weer...
Jan heeft ons weer een prachtige...
Sightseeing agenda zetten.
Jan heeft ons weer een prachtig onderwerp gegeven voor de volgende keer. Dus daar gaan we weer actief mee aan de slag.
Ja.
Wij gaan naar München. Goed.
Mooi, echt een mooi onderwerp.
Tot de volgende keer, Simon. Bedankt.
Yo.
We gaan nog even de stad in.
Ja, we gaan nog even naar...
Even een frietje halen.
Een frietje halen.